In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm, en daarvan het zevende vers en het achtste vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Ook het achtste vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. willen het woord van de Heere openen in het Oude Testament, de 51ste psalm, een van de psalmen van David, die we in zijn geheel met elkaar willen lezen, op psalm 51, vers 1 tot en met 21. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, om in aansluiting daarop te zingen het eerste vers van de 75ste psalm, U alleen, U loven wij.
Een psalm van David voor den opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan het middenstuk van Des Mensen Ellende, zondag 3. En leidt de Heidelberger ons als het ware verder in dat stuk der ellende. Vorige week zondag 2 de kennis van de ellende en in zondag 3 de oorsprong van de ellende. Vraag en antwoord 6 tot en met 8. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouderen, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dat wij door de geest Gods weder geboren worden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 2 en 5 van de 51ste psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we zingen vers 11 van 143. Laat uw gunst mij niets begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Vers 11 van 143, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waar moet het in de kerk over gaan? Wat dient er centraal te staan in elke prediking? Wat is nou het hart van de Bijbelse boodschap. Dat leidt toch geen enkele twijfel. Vrede door het bloed van het kruis. Verzoening door het offer van Christus. Verkondiging van die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Of zoals de apostel Paulus dat heeft geschreven aan de gemeente in Korinthe: ik wens niets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het gaat in de kerk immers om de Heere Jezus, om zijn werk, om zijn offer en om zijn verdiensten. Maar hoe zit dat dan in zondag 3? Want kijk maar eens goed. Staat zijn naam er? Lezen we daarin iets over zijn werk? Wordt er iets gezegd over zijn offer? Nee, helemaal niet. In zondag 3 lezen we niets over de zaligmaker. En wat moeten we dan eigenlijk met deze zondag? Want deze zondag zwijgt over de Heere Jezus en over zijn werk. Tenminste, zo lijkt het. Maar als we deze zondag goed lezen en er goed naar zullen luisteren, dan zullen we ontdekken dat ook in deze zondag toch alles in het teken staat van die Bijbelse kernboodschap van de verzoening met God door het offer van de Heere Jezus Christus. Zo willen we er naar gaan luisteren onder het thema een aangrijpend zelfportret. Drie gedachten. Allereerst hoe ik eruit heb gezien. In de tweede plaats hoe ik eruit ben gaan zien. En in de derde plaats hoe ik eruit kan gaan zien. Een aangrijpend zelfportret. Hoe ik eruit heb gezien. Hoe ik eruit ben gaan zien. En hoe ik eruit kan gaan zien. Eigenlijk vinden we het best wel belangrijk hoe wij eruit zien. Misschien is dat ook wel de reden dat er vandaag de dag ook zoveel van die selfies worden gemaakt. Zo'n selfie is een foto die je maakt van jezelf. Het is dan een zelfportret waarmee je dan aan je vrienden of aan familie ook laat zien waar je bent en wat je op dat moment aan het doen bent. En het zijn dan vaak de mooiste plaatjes die je van jezelf schiet. Sta je ergens in een grote wereldstad? Of je loopt over een strand? Het kan zijn dat je bij een grote waterval staat of aan de voet of bovenop een grote berg. Of gewoon op een mooi plekje ergens in het dorp. In elk geval zoeken we daarvoor de mooiste plekjes op. En we staan er ook op ons best op. Levenslustig en lachend. Want met zo'n selfie wil ik gezien worden en wil ik mezelf ook profileren. Maar sommige selfies, die verwijder ik echter liever. Daar sta ik niet zo best op en die gooi dan maar het liefst in die spreekwoordelijke prullenbak. En geldt dat nou eigenlijk ook niet voor dat zelfportret uit zondag 3? Want daarin vind ik ook een afbeelding van mijzelf. En daarin zie ik mezelf ook terug. En als jij goed kijkt, zie je ook je beeld erin terug. En u niet minder. Het is een helder beeld. De opname, zouden we kunnen zeggen, is loepzuiver, scherp. En het laat een duidelijkheid ook niets te wensen over. Het laat precies zien wie ik ben
en hoe ik eruit zie. Maar het staat wel in een schil contrast met een eerder zelfportret van mij. Want ik heb er wel eens beter uitgezien. En dit zelfportret uit zondag 3 tekent mij nou niet op mijn best. Alles behalve zelfs. Want de woorden van zondag 2, en u weet ze nog wel van vorige week, die galmen nog na. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Onthutsend, ontnuchterend en ontdekkend. Het legt heel mijn zondaars bestaan bloot. En het tekent mij. Elke vlek, elke rimpel, elk gebrek wordt zichtbaar. En ik kom er niet meer onderuit. Ik zie er niet uit. Maar hoe kan dat nou? Hoe is dat nu zo geworden? Waar moet ik nou de oorzaak van al die ellende gaan zoeken? Bij God misschien? Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Ligt het dan aan God? Is Hij de schuldige van dit alles? Wat een brutale vraag trouwens. Hoe durf je die vraag te stellen? Alsof God, de schepper van hemel en van aarde, beschuldigd kan worden, mag ik het zo zeggen, van een constructiefout. Alsof God, die enkel heilig is en goed is, iets zou kunnen maken dat verkeerd is. Want nee, aan God ligt het niet. En daar is zondag 3 ook duidelijk in. Nee, Hij. God is een licht in wie gans geen duisternis is. En zijn werken zijn volmaakt. De Heere is recht en in Hem wordt geen onrecht gevonden. En nu is het alsof de opstellers van dit leerboek ons als het ware bij de hand nemen en zeggen, kom nou eens mee en kom nou eens kijken hoe het eenmaal was. Kijk nou eens hoe je eruit zag. Want er zijn nog oude foto's, oude zelfportretten van je. En bekijk die dan nog eens goed. Ze zijn gemaakt in de schitterendste omgeving. De natuur was ongekend schoon. Paradijselijk. En in alles was de hand van de grote schepper aller dingen zichtbaar. Alles ademde de lof op God. De vogels die zongen hun hoogste lied. En de dieren leefden in harmonie met elkaar. De hemelen vertelden Gods eer. Maar de mens, u, jij en ik, de mens, die sprong er toch wel bovenuit. Wij zijn immers het pronkjuweel, de kroon van de schepping. Zoals de dichter van de 8e psalm het onder woorden bracht. Wat is de mens? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En daar vind ik nou, om het zo te zeggen, het perfecte zelfportret van mij. En zo worden we hier in zondag 3 teruggeleid naar het paradijs. Want antwoord 6 spreekt ervan. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. God heeft het goed gedaan. Het kon niet beter. Toen God aan de avond van de 6e scheppingsdag de mens had gemaakt uit het stof der aarde, en als kroon op de gehele schepping, keek hij naar zijn scheppingswerken en kon hij het zeggen, en zie, het was zeer goed. Trouwens, al is het maar even een zijlijn, zo zien we toch hier in zondag 3 dat er wel een dikke streep wordt gezet door het evolutiedenken. Want volgens de aanhangers van de evolutieleer moest alles zich nog ontwikkelen van het onvolmaakte naar het volmaakte. En het lijden zal altijd al aanwezig zijn geweest, evenals de dood. Maar dat is wel een andere taal dan de schrift en de belijdenis ons leert. Aan het begin was het niet onaf, incompleet. En de belijdenis van de kerk geeft dan ook geen enkele ruimte voor het evolutiedenken. Wie ruimte zoekt voor de evolutieleer, die tast dan wel de schrift en de belijdenis aan. Want de mens, en dan komen we weer terug bij zondag 3, de mens die is gemaakt naar Gods beeld. Goed en gaaf. Adam, de mens, hij leek op God. Hij straalde iets uit van God. Als je Adam zag, dan zag je ook eigenlijk wie God is en hoe God is. En als je als het ware een portret van Adam zou maken, dan zag je daarin het beeld van God terug. Kijk jongens en meisjes, het kan misschien wel eens zijn dat iemand tegen jou zegt, je lijkt precies op je vader of op je moeder. Dat kan qua uiterlijk zijn, dat je dezelfde stem hebt, dezelfde lichaamsbouw, dezelfde houding, hetzelfde uiterlijk. Het kan ook innerlijk zijn dat je hetzelfde karakter hebt. Maar dan zeggen we wel eens, het is als twee druppels water. Zo was dat nou tussen God en Adam. Adam leek op God. Adam, hij was niet alleen Gods kind, maar hij was ook Gods vriend. En het lag goed tussen de mens en God. Adam is recht, recht toe, recht aan en recht uit aangelegd op God. En dan wordt hij dus beleden dat de mens is geschapen naar het beeld van God. Maar wat wil dat nou precies zeggen? De mens is geschapen naar Gods beeld. Als we kijken naar het antwoord, dan wordt er gesproken over een drieslag. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Allereerst maar die ware kennis. De mens kende God. Er lag niets tussen. Het verstand was niet verduisterd en de mens die kende God naar zijn wezen en naar zijn werken. En hij herkende God aan de wind van de dag. Er was dus in het paradijs die zuivere kennis van God. Vervolgens gerechtigheid. Dat wil zeggen, het hart van de mens was afgestemd op God. En de mens was dan ook in staat om te leven in overeenstemming met Gods wil. Je zou kunnen zeggen, de mens die leefde op dezelfde golflengte als Gods wil. En dan tenslotte de heiligheid. Dat wilde zeggen dat de mens het vermogen had om God lief te hebben uit een rein hart. De mens had geen schuld, geen smet, er was geen vlekje op hem te zien. En dat wijst op de smetteloze reinheid van binnen. De mens was geheel en al gewijd aan God. Hij leefde ook dicht bij God. En hij wandelde met God. Dus is die drieslag, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daarin zouden we kunnen zeggen, zien we dan ook iets terug van dat drievoudige ambt. Want als profeet heeft God aan de mens het verstand gegeven om God te kennen. Als priester heeft God aan de mens het hart gegeven om hem lief te hebben. En als koning heeft God de mens een scepter in de hand gegeven om als rentmeester de aarde te bebouwen, te bewerken en de dieren aan zich te onderwerpen. Maar we proberen heel eenvoudig, zodat jullie jongens en meisjes dat ook begrijpen. En als het daarover gaat, over die drieslag, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En aan de andere kant profeet, priester en koning. Dan zou je dus kunnen zeggen dat wij mensen in het paradijs zijn gemaakt dat wij lijken op God. Dat geldt niet voor de dieren, maar dat geldt wel voor de mensen. En dat raakt dan, om het zo te zeggen, dat raakt je hoofd. Dat raakt je hart, ja, dat raakt eigenlijk heel je lichaam. Zo heeft God ons bedoeld. Ons hoofd, ons verstand is bedoeld om God te kennen en steeds beter te leren kennen. En ons hart, dat hebben we gekregen om God helemaal lief te hebben. En ons lichaam hebben we ontvangen om met al onze lichaamsdelen te leven tot Gods eer. Ja, de mens was het mooiste van Gods schepping. We waren geschapen naar Gods beeld, gezet in Gods heerlijkheid en geplaatst in Gods licht. Schepsels van God, geschapen voor God, gemaakt met dat ene doel om God te eren, te loven en te prijzen. Dat is het slot van antwoord 6. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Kijk, daarvoor is de mens nou op deze aarde. We zijn hier niet voor ons geld, of voor onze carrière. Nee, wij zijn hier op aarde om te leven tot eer van God. En is dat nou ook niet een heerlijk en een bevrijdend antwoord na een week waarin er veel geschreven is over voltooid leven en over de actieve doodswens onder ouderen, maar ook onder jongeren? We kunnen zeggen dat we in de kerk een veel betere boodschap hebben. Er is geen zinloos leven. En er is ook geen nutteloos leven. Elk leven heeft zin. Hoe zwaar het leven ook soms kan vallen. Maar elk leven heeft zin omdat wij door God zijn geschapen, opdat wij God zouden eren. We zijn voortgebracht. Hoe onvoorstelbaar groot wonder. Wij kleine mensjes, we zijn voortgebracht uit de scheppende hand van God. En God heeft ons een plaats gegeven op deze aarde om te leven tot zijn eer. En wat een levenstaak heeft de mens daarmee niet gekregen. En zo leidt de catechismus ons terug naar het paradijs. En alle beschuldigingen tegen God, die worden één voor één weggenomen. God deed het niet verkeerd, beslis niet. Hij heeft mij goed en naar zijn beeld geschapen. Gaaf, goed, gezond. En met heel mijn bestaan was ik gericht op God. Zocht ik God en leefde ik ook uit God. Hoe goed was ze daar. En hoe goed was ze daar tussen God en mij. Kijk, en een mooie zelfportret is toch niet denkbaar. De beste foto van de mens vinden we daar in het paradijs, in de staat der rechtheid. Ik heb er nooit zo goed uitgezien als toen. En hoe heerlijk en goed was het in het paradijs. Want daar had een mens maar één hartstocht, één verlangen om God te eren, om God te loven en te prijzen. Dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Hoe ik eruit ben gaan zien. Ja, wat nu? Nu ligt alles anders. Ik wil God niet langer meer dienen. Ik wil God niet kennen. Ik wil God niet lief hebben. Ik wil niet met God leven. Dat is toch beleden. Met die woorden uit zondag 2. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Van dat prachtige zelfportret van weleer is niets meer over. Vergelijk het maar, als ik dat zo zeg, vergelijk het maar eigenlijk kun je het niet vergelijken, maar toch maar een poging met een beeld. Een schilderij waar het zelfportret van iemand op staat. En dat schilderij dat hangt dan aan de muur tot versiering van het huis. En het vraagt om er voorzichtig mee om te gaan, want het schilderij is gemaakt van de duurste steensoort. Maar willens en wetens heb ik er met mijn vingers aan gezeten. En het mooie schilderij is van de muur gevallen en het viel stuk op de grond in duizenden stukjes. En er is niets moois meer aan. Het ligt volledig in duigen. En zo is het nou met mij. Het zijn maar niet wat schammen en wat krassen die ik heb opgelopen. Het is niet alleen maar met een blauw oog of zo dat ik op de foto sta. Het is veel erger. Ik ben er ellendig aan toe. Ik zie er niet meer uit. Ik ben niet om aan te zien. Zo is het met de mens. Zo is het met mij. Met u en met jou. Waar ligt dat nou aan? En hoe is dat nou ontstaan? Waar komt die ellende nu vandaan? Dat is toch wel de vraag die oprijst als dat schilcontrast oplicht tussen hoe de mens was in de staat der rechtheid en hoe hij nou geworden is. Van waar komt dan die verdorven aard van de mens? Zo lezen we in vraag 7. Je altijd weer zoekt de mens toch de schuld ergens anders neer te leggen. Ja, als God almachtig was, had hij toch die zondeval kunnen voorkomen? Als God toch wist waartoe die mens in staat was, had hij toch niet die boom daar neergezet? En de Satan heeft mij ertoe aangezet. Kan ik het helpen? Kan ik het helpen dat ik zo ben? Ik heb mezelf toch niet gemaakt? Al die vragen. Misschien ken je ze wel of leven ze wel in je eigen hart. Als God niet dit, als God niet dat. En als de Satan mij niet had verleid, en zo ging het ook al in het paradijs, de vrouw die gij mij hebt gegeven. En toen de Heere God naar de vrouw ging, toen zei de vrouw, de slang heeft mij bedrogen. En zo zoeken we altijd weer weg te schuilen achter Gods almacht of achter Gods raad. Of proberen we met de beschuldigende vinger te wijzen naar de Satan. Ik ben nou eenmaal zo. Ik heb mezelf toch niets gemaakt. Maar hoe is dat nou zo? is dat nou echt en met recht zo? Nee, zegt de Heidelberger. Nee, nee, nee. De vinger gaat naar mezelf. De beschuldiging die komt naar mij toe. Antwoord 7. Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen Adam en Eva in het paradijs. We kunnen God er niet de schuld van geven dat het in het paradijs is misgegaan. Want God wilde immers vrijwillig geliefd, geloofd en gevreesd worden. God maakte in het paradijs van de mens geen koude robots of ja-knikkers. Echte liefde wordt ook nooit afgedwongen, maar echte liefde geschiet ook spontaan. En God legde daarom de volledige verantwoordelijkheid in het paradijs bij de mens neer. Hij vroeg de mens om gehoorzaamheid. En hij verlangde van de mens dat hij niet zou eten van die verboden vruchten. Hij stelde de mens voor de keuze om God lief te hebben. En hij gaf aan de mens één gebod. Het levensgebod. Maar daar ging het mis. Met onze voorouders in het paradijs. Eva, die haar oor te luister legde bij de slang. Eva, die open stond voor de verleiding van de Satan. Eva, die begeerig werd naar de verboden vruchten. Eva, die ervan nam en at. En Adam, die diezelfde verboden vruchten kreeg van Eva. En Adam, die ervan nam en at. Het was een greep naar de macht. Een doelbewuste opstand tegen God. Het was als het ware een dolksteek in het hart van God, hun schepper en hun vader. Vrijwillig en moedwillig legden ze Gods gebod naast zich neer. En de mens, die stortte zich van de top der eer in een eeuwige verwoesting neer. En dat prachtige zelfportret van de mens als het beeld van God viel in duizenden stukjes uiteen. En de catechismus die spreekt dan over de val en de ongehoorzaamheid. De greep naar de zonde, dat was dus een afvallen van God en het was een toevallen van de duivel. Nee, dan moeten we hier niet gaan denken zoals dat wel eens kan gebeuren met een klein kind dat ergens staat in een grote stad en dan komt er een ouder iemand die komt voorbij en die ziet dat kind niet en die loopt dat kind zo omver en dat kind valt op de grond, buiten zijn schuld om. Of wat je kan krijgen misschien straks wel als je naar buiten loopt terwijl het donker is en een stoeptegel steekt er iets bovenuit, je struikelt erover en je valt, buiten je schuld om. Nee, zo is het hier niet. Dit is willens en wetens. Het is bewuste ongehoorzaamheid. De duivel deed wat en de mens deed wat. De verleiding ging van de duivel uit. De ongehoorzaamheid ging van de mens uit. Het is een daad van ongeloof. Adam en Eva geloofden wel de duivel, de vader der leugen, maar ze hielden God, de God van de waarheid, voor leugen. En niet alleen dat beeld Gods lag in groezelement. Het ging verder. De harmonie was verstoord. De vrede was weg. De heerlijkheid was verdwenen. En alle geluk was geweken. De schepping en het schepsel begon te zuchten. En de dood, die drievoudige dood,
is in de wereld gekomen. Door deze daad heeft de mens de dood over zich afgeroepen. En heel zijn nageslacht heeft hij daarin meegesleept. Kijk, als een ouder een keuze maakt, kan het gevolgen hebben voor zijn nageslacht. Stel je voor, een jongen en een meisje die op hun trouwdag besluiten, of na hun trouwdag besluiten te gaan emigreren naar een ver land. En als ze daar dan kinderen krijgen, dan groeien die kinderen wel op in een ander land, ver bij opa en oma vandaan. Dat is nou eigenlijk iets wat hier ook wordt bedoeld in antwoord 7. Hoe de keuze van ouders gevolgen kan hebben voor heel het nageslacht. Want er staat er waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Toen Adam koos voor de zonde en tegen God, deed hij dat voor heel zijn nageslacht. En Adam kreeg kinderen die op hem gingen lijken. Ze leken niet meer op God, maar op Adam. Dat is het zondaarsbeeld. En dat bleek, want zijn eersteling werd een moordenaar. En heel zijn nageslacht volgde zijn sporen. Want wij zijn geen haar beter dan Adam. Adams zonde is mijn zonde. En Adams val is mijn val. En Adams schuld is mijn schuld. En wat van Adam gold, geldt ook voor mij. Wij hebben het in Adam helemaal verknoeid. En verstaan we dat? Beleven we dat ook voor onszelf? Want sinds de zondeval is er niemand meer die rechtvaardig is. En uit ons hart komen alleen maar boze bedenkingen voort. Ons verstand, weet je het nog? Verstand, hoofd, hart, lichaam. Ons verstand is verduisterd. En we hebben geen kennis, geen verstand meer van God en van goddelijke zaken. En ons hart is niet meer gericht op God. Maar ons hart is helemaal gericht op de wereld. En ons lichaam, het is vol van boze hartstochten en verlangens. Wat we spreken met onze lippen is verkeerd. Wat er tot onze ogen komt, met wat bedrijven we daarmee niet een zonde. En onze oren, eigenlijk alles van ons, onze voeten die we zetten op verkeerde wegen. Heel onze levenswortel is onrein en onze natuur is verdorven. We komen niet meer onschuldig ter wereld. Het is niet zo dat als je daar komt bij een wieg, dat daar een onschuldig babytje ligt. Wat David beleed, dat geldt voor ons allen. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En zo ben ik. Zondig. Slecht. Verdorven. En verloren. Vanaf het eerste moment, en u en jij trouwens ook, vanaf het eerste moment dat ik op de wereld ben, ben ik een zondaar en vijand van God. En hoe pijnlijk als God de Heilige Geest de zonde gaat aanwijzen. En als hij het gaat zeggen, daar, weet je, daar ligt de overtreding van het eerste gebod. Toen, in de achterliggende week, daar de overtreding van het derde gebod. Wat heb ik God niet gelasterd? Of als ik nog denk aan de achterliggende dagen, hoe ik gezondigd heb tegen het vijfde gebod, degene die over mij zijn gesteld. Gisteravond, vandaag misschien. Overtreding tegen dit gebod of tegen dat gebod. O, de zonde, wat zijn die er niet veel en de ongerechtigheden onnoembaar. Maar weet u, het wordt zelfs nog erger.
Ik doe niet alleen maar zonden. Ik ben zonde. Geheel en al. Van top tot teen. En hoe meer ik inzoom, hoe duidelijker dat zelfportret van mij wordt. Ik deug niet. Werkelijk niet. Afzichtelijk en afgrijzelijk. Zo ben ik. Zo zijn wij. Ach, dominee, niet zo overdrijven. Het valt toch wel mee. Zijn wij, en dan komen we bij die laatste vraag, zijn we dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Zijn er dan echt geen lichtpuntjes? Zijn er nou geen verzachtende omstandigheden? Want wij mensen, we zijn toch nog wel tot heel wat dingen ook in staat. Als we eraan denken, de mens die naar de maan kan, de mens die een operatie en zelfs de moeilijkste operaties kan verrichten. We hebben heel wat technische snufjes toch ook ontdekt. Er zijn mensen die goed kunnen tekenen en anderen kunnen goed rekenen en anderen kunnen goed schrijven. En er zijn heel wat slimme koppen. En als we denken aan mensen die werken in de zorg, wat zijn er ook niet erin een goede verplegers en verpleegsters? Als we denken aan mensen die echt betrokken zijn op anderen. Adam, de mens, is toch nog tot zoveel in staat. Jazeker. In maatschappelijk, sociaal en economisch opzicht kan een mens nog heel wat. En wat is het ook mooi als je ziet dat mensen gaven hebben gekregen. En als mensen die gaven ook gaan ontwikkelen. En als ze daarin ook een bepaalde groei mogen doormaken. En toch, als het gaat om wat goed is in Gods ogen, als het gaat om wat recht is voor God, als het gaat om het zaligmakend goed, dan kunnen we niets. En daarom ook dat aangrijpende, ontdekkende en schuldigstellende antwoord. Antwoord 8. Ja, wij. Voelt u het aan? Dus wel onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wij zijn machteloos en krachteloos. We zijn, oh nee, laten we die woorden maar nooit zo gemakkelijk zeggen. Zelfs die woorden, we kunnen ze zo over de lippen nemen alsof we iets onbeduidends zeggen. Maar als we de inhoud daarvan verstaan wat dat is, wij zijn van onszelf dood in de zonden en in de misdaden. We zijn totaal verwoest en we liggen verloren. Het enige wat ik kan, is zondig. En het enige wat ik doe, is zondig. En het enige dat ik bedenk, is zonde. En het enige waar mijn hart op gericht is, dat is zonde. En ik kan geen enkel zaligmakend goed ding doen. En ik kan niets doen dat de toets en de norm van Gods wet kan doorstaan. In mij huist een moordenaar, een echtbreker, een dief, een leugenaar, een godslasteraar. En in u en in jou huist er nu ook zo'n een. Ik kan het alleen maar verderven. Ik kan het alleen maar verknoeien. En ik kan het alleen maar verprutsen en verzondigen. Elke dag weer opnieuw. Ik, er is met mij geen beginnen aan. Zondaar is mijn naam. En ook die van u en van jou. Doelmissig. Albederver. En dat brengt ons dan bij onze laatste gedachte. Hoe ik eruit kan gaan zien. Want wij mensen zijn dus totaal verdorven. Onze natuur, onze aard, onze wezen, geheel en al bedorven. En de schrift leert ons dat. We hoeven zomaar een aantal teksten aan te halen. Als we bedenken wat er staat in Romeinen 3. Er is niemand die goed is, er is niemand die verstandig is. Woorden die we ook terugvinden in de 14e psalm. Alles zijn ze afgeweken, er is niemand die goed doet. Als we denken aan Job. Wie kan een reine geven uit de onreine? Als het gaat om de mens, hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende die het onrecht indringt als water. Onze kwaal is ernstig en de dood hangt in ons levenshuis. Denk maar aan een dokter die daar staat bij een ongeneeslijk zieke patiënt. En hij laat de foto's zien die van de patiënt zijn gemaakt. En hij toont de resultaten van de scan. En hij schudt zijn hoofd en hij zegt tegen die patiënt: kijk zelf maar. Hier is geen hoop meer voor. Het is een opgegeven zaak. Hier is geen doen meer aan. Of er moet een wonder gebeuren. En zo is het ook in ons leven. We zijn ongeneeslijk ziek. En die zondekwaal zit door heel ons leven. We zijn opgegeven en we zijn opgeschreven ten dode. En er is daarom met ons ook geen beginnen meer aan. Tenzij er een wonder gebeurt. En voelen we het aan. Er moet in ons leven een wonder gebeuren. En dat is nou waar antwoord 8 op wijst. Tenzij wij door de geest Gods weder geboren worden. Want de weg van beneden naar boven is helemaal afgesloten. Ik heb in Adam al die verbindingskabels doorgesneden. En ik heb alle contacten met God verbroken. En van beneden opklimmen naar omhoog. Het gaat niet. Oh ja, ik probeer het wel. Dan zoek ik het in mijn tranen. Of ga ik extra lang bidden. Breng ik offers. Probeer ik zo serieus mogelijk te leven. Ben ik heel ijverig. Doe ik extra mijn best. Maar uiteindelijk kom er geen stap dichter mee bij God. Nog erger, ik word alleen maar zieker. Ik word alleen maar zwakker en slechter. Alle middeltjes geprobeerd en allerlei labmiddelen ook genomen. En niets heeft geholpen en daar lig ik dan, uitgeput en uitgewerkt. Van alles geprobeerd, maar het heeft geen genezing gebracht. Integendeel, ik ben er alleen maar slechter door geworden. De dood nabij. Tenzij. Oh, het is maar zo'n klein woordje. Een voegwoordje. Maar vol evangelie. Ja, een voegwoord. Maar wel één met een toegevoegde waarde. Want dat woordje tenzij voegt echt iets toe. En het reikt iets aan. Hoop. Het heeft ons iets te bieden. Uitzicht. Het opent een weg om aan die eeuwige dood te ontkomen. En dat tenzij leert ons nou dat moedelozen niet hoeven te wanhopen. En dat tenzij predikt ons nou dat er hoop is voor hopelozen. Nee, niet bij ons vandaan, niet van ons uit, maar bij God vandaan. Het moet van de andere kant komen. Van onze zijde is er niets anders dan schuld en onrecht. Aan Gods zijde is er enkel recht en gerechtigheid. Tenzij, ja, wedergeboorte is nodig. Levensmaking. Ja, verlichting van mijn verduisterd verstand en opening van mijn gesloten hart en dat mijn wil wordt omgezet. Kijk, en dat is nou een werk Gods, een werk van Gods geest. Hij opent het hart dat gesloten is. En hij vermurt dat hart is. En hij besnijdt dat onbesneden is. En hij maakt dat de wil die dood was, levend wordt. En dat de wil die wederspannig was, dat die gewillig mag worden. Die wedergeboorte is een daad van God. Tenzij wij door Gods geest wedergeboren worden. Het is hier wel een aangrijpend woord, want zo slecht ben ik er nou aan toe. Dat ik er zelf niets aan kan bijdragen. Gods geest moet het doen. En hij moet van bovenaf met zijn kracht uit de hemel mij levend maken. En hij geeft dat nieuwe hart. En zo mag midden in dat stuk der ellende, mag toch het evangelie al gaan oplichten. In zichzelf hopeloos verloren zondaren, vastgebonden zondaren. Ze mogen het horen. Het kan nog. Het kan nog. Er is ruimte. Bij God vandaan. Tegen de duistere achtergrond van onze onmogelijkheden mogen Gods mogelijkheden gaan oplichten. Zelf doen brengt me nergens. En zelf iets doen is uitgesloten. En zelf iets gaan proberen brengt me alleen maar vaster aan de zonde. Oh, dat wordt ook verstaan, zodat je het ook moet gaan erkennen. Heere, het is waar. Ik kan het nooit meer goed maken. En ik weet ook niet hoe het ooit goed kan worden tussen mij en tussen u. En ik kan mezelf niet meer redden. En ik ben uw oordeel waardig. U alleen kan mij redden. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Zul je erom vragen, om dat nieuwe hart. Een hart waarin gerechtigheid woont. Waarin de Heere, onze gerechtigheid, Jezus Christus woont. En vraag het dan maar heel eenvoudig. Heere Jezus, kom en woon in mijn hart. Adam die het beeld Gods verwoestte, maar Christus als de tweede Adam die dat beeld Gods herstelt. Voelen we het aan waar zondag 3 op aanwerkt. Die zijn zondigheid, zijn ellende, niet recht kent. Die zal in Christus ook niets vinden. En wie aan zijn verdorvenheid voorbij wil zien, die zal in Christus geen heerlijkheid vinden. Het is zo waar. Adam niet geleerd, is Christus niet begeerd. Maar juist daar, en dat ook telkens weer opnieuw, waar de totale verlorenheid van de mens wordt aangewezen. En waar die wordt ingeleefd, dan wordt verstaan dat het bij God vandaan moet komen. Want ik heb zelf niks. Maar hij wil die wedergeboorte nog werken. Daar liggen de mogelijkheden. Buiten onszelf in God. In die geest van God. Die ons is toegezegd. Toen wij het teken en zegel van de heilige doop hebben ontvangen. Er is een tweede Adam. Die heeft hersteld wat de eerste Adam heeft verwoest. En hij is geworden tot een levendmakende geest. Hij die gestorven is aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Die daar hing als een misdadiger. Alle ongerechtigheden heeft de Heer op hem doen aanlopen. En al die ongerechtigheden heeft hij gedragen toen hij daar hing aan het kruis. En zo werd dat alles op hem gelegd en hem aangerekend. Maar als de overwinnaar over zonde, graf en dood, is hij als de opgestane levensvorst uit de doden verschenen. Hij die het leven heeft verworven en door zijn woord en door zijn geest dat leven ook wil uitdelen en toepassen aan zondaarsharten. Want hij maakt door zijn woord en door zijn geest levend wat dood is. Want er is er maar één die u veranderen kan. Dat is Jezus de Christus. Door zijn heilige geest. Hij maakt levend. En hij vernieuwt. En hij verandert. Door hem en door zijn bloed is er vrede, vergeving en verzoening. Ja, het eeuwige leven. En dat doet dan toch ook bidden. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Opdat je veranderd mag worden en vernieuwd mag worden naar dat beeld Gods wat Christus als die tweede Adam ten volle heeft getoond. En dus toch, ook in zondag 3, het is Jezus en zijn werk alleen. Gelukkig wel, want in hem ben ik heilig. En in hem ben ik rein voor God. Door de wedergeboorte en door die innerlijke vernieuwing past de Heilige Geest dat werk van Christus toe aan zondaarsharten. En God die de Heilige Geest geeft op grond van dat volbrachte werk van Christus. En het is die Heilige Geest die wederbaart. Dat geeft droefheid over de zonde. Het doet ook de schuld belijden. Maar het geeft tegelijk ook liefde tot de Heere Jezus. En die beiden ook steeds meer en meer, daar vindt steeds meer de verdieping in plaats van de kennis van de zonde. De kennis van de Christus. En daarom is het ook zo nodig, ook voor uw kind van God in ons midden. Dat u die bedorven levenswortel daar steeds ook veel meer van leert inleven en doet verstaan. Omdat we zo des te meer ook zouden zien op die boor Christus, op zijn middelaarsverdiensten. En dat we hem en hem alleen nodig hebben, te midden van onze afmakingen, als die lieve borg en zaligmaker. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, schepper van al het leven. Hoe aangrijpend zijn deze woorden uit zondag 3. Voor een mens, schepsel Gods. Zo diep gevallen van die top der eer in die verwoesting neer. Geef, Heere, dat we er niet aan voorbij gaan. En dat we het boek dichtslaan en denken, dat hebben we weer gehad. Dat we juist ook deze zondag tot ons zouden laten doordringen. Want juist als we zien onze verdorven aard, wat krijgen we dan die borg en middelaar nodig? Wat wordt dan die wedergeboorte noodzakelijk? Het werk van Gods geest, levend gemaakt met, in en door Christus. We bidden het u. Heere, werkt. En waar dat nieuwe leven er is, wilt u het versterken. En wilt u zo met ons gaan. In de week die voor ons ligt, spaart u ons en draagt u ons. Schenk alles wat we nodig hebben. En bewaar ons bovenal voor een onverzoend sterven. Wilt u wat zondig was, in dit uur genadig vergeven. Wat voor u was met uw zegen achtervolgen. En wilt u het zo werken, dat ons leven tot zijn doel mag komen in Christus. Om u te eren, te loven en te prijzen. En te danken voor die grote zegeningen die gij in hem wil geven. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 52e psalm en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.